Goed. Ik denk dat we niet veel kleiner kunnen worden dan dit, maar we gaan naar het Oude Testament, naar Psalm 19. Ik wil de hele psalm voorlezen. Ik lees uit de NBV-vertaling. Dus Psalm 19. De hemel verhaalt van Gods majesteit. Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. De dag zegt het voort aan de dag die komt. De nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord. Het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon, een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, een held die vrolijk voortrent op zijn weg. Aan het ene einde van de hemel komt hij op, aan het andere eind voltooit hij zijn loop. Niets blijft voor zijn gloed verborgen. De wet van de Heer is volmaakt, levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar, wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig, vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder, licht voor de ogen. Het ontzag voor de Heer is zuiver, houdt stand voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing vers uit de raad. Uw dienaar laat zich erdoor verlichten. Wie ze opvolgt, wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonde. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen. Dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde. Laat de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren. Heer, mijn rots en mijn verlosser. Eigenlijk zitten in deze psalm zitten er drie preken. En ik ga er geen drie aan elkaar plakken. Maar eigenlijk zou ik me kunnen beperken tot de laatste drie versen. Waar David zijn oprecht verlangen uitspreekt om zo te leven dat God er plezier in heeft. En hij beseft dat de manier om dat te doen, in vers 13, spreek mij vrij van verborgen zonde. Hij beseft dat als hij goed met God wil omgaan, op een correcte manier met God wil omgaan, dat hij niet alleen zijn zonde voor ogen moet zien, maar niet blind mag zijn voor zijn verborgen zonde. Gisteren hadden jullie het, ik was er niet bij, jammer genoeg, maar gisteren hadden jullie het over vergeving. En ik weet niet of het aan bod is gekomen over hoe ga je om met vergeving van verborgen zonde. Waar niemand iets van weet, waar je misschien zelf liefst alles onder het tapijt veegt en denkt van, laat ons daar maar niet te veel over spreken. David beseft dat hij ook daar voor die soort zonde vergeving nodig heeft. Spreek mij daarvan vrij. Hij spreekt van, ja, laat geen hoogmoed in mijn hart zijn. Laat hoogmoed niet over mij heersen. En zorg, Heere God, dat mijn spreken en mijn denken altijd aangenaam zijn voor u. Meer dan stof genoeg zou je hieruit kunnen halen om een hele praktische preek te houden van hoe doe je dat? Omgaan met zonde, omgaan met verborgen zonde. Wat heeft de Bijbel ons te zeggen over hoogmoed? Wat heeft de Bijbel te zeggen over ons spreken en over ons denken? Maar ik ga het er niet over hebben. Ik ga het ook niet hebben over de verzen 8 tot en met 12, waar David een soort blije, opgewekte lofprijs geeft over het woord van God. Hij leest het woord van God, hij ontdekt het woord van God, hij leest in de wet, en het enige wat het bij hem teweeg brengt is blijdschap, is vreugde, is opwinding, is ontdekken van God en ontdekken van wat God van hem verlangt en hoe het in zijn hart een verlangen opwerkt om te verlangen wat God verlangt. Maar ook daar ga ik het niet over hebben vanmorgen. We gaan de focus leggen op de eerste 7 versen. We gaan het hebben over de eerste 7 versen en we gaan eigenlijk een beetje gaan ontdekken dat op het eerste zicht klinkt het vreemd, hè, van hoe verbind je nu die eerste 7 versen met de Bijbel en met het volgen van Jezus, het volgen van God. Hoe zijn die aan elkaar verbonden? En in die zin, ja, klinkt het, zal het misschien wat vreemd overkomen, wat nieuw misschien, maar is het toch, ja, die eerste versen die mij toch een beetje vakantiegevoel geven. En een van de redenen om deze psalm te kiezen was daar een beetje voor. Van, wat doe je zoal in de vakantie? Wat ontdek je in de vakantie waar je vaak zo weinig tijd voor hebt tijdens het jaar? Maar we gaan merken dat als we die eerste 7 doorlopen hebben, die eerste 7 versen, dat we eigenlijk toch handvaten krijgen, eigenlijk een leefpatroon meekrijgen die ons in staat stellen om, ja, in praktijk te brengen wat dan in het vervolg van de psalm staat. Wat doet David? Wat zegt David? En ik ga vers 2 even overslaan en ik ga beginnen met vers 3. De dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. En hij is begonnen met te zeggen, de hemel verhaalt van Gods majesteit. De dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Blijkbaar hebben dag en nacht iets te vertellen. Je kunt natuurlijk zeggen van ja, dit is puur poëtische taal. Dit is gewoon een manier om iets tot uitdrukking te brengen. Maar toch, de woorden die hij gebruikt, daar wil David ons iets mee leren. Namelijk dat Gods schepping, en in de hemel dan in het bijzonder, want hij begint met te zeggen, de hemel vertelt iets. Maar Gods schepping op een of andere manier vertelt ons dat iets. Heeft ons dat iets te zeggen. En het is blijkbaar een continu verhaal, want de ene dag die stopt, die geeft het door aan de volgende dag. Johan is onder de indruk. Ja. Nilos, ja. Dus dag vertelt het door aan de dag. Nacht vertelt het door aan de nacht. Een soort continu verhaal dat verteld wordt vanuit de schepping. En ik weet niet of je dat zelf ook hebt, als je ergens voor het eerst komt. Ik weet niet of jij het je nog herinnert, Leendert, als je voor het eerst in Oostenrijk kwam. Misschien was je nog net te klein om heel veel impressies nog te herinneren. Maar als je dat voor het eerst doet en je ziet die bergen, denk je van wauw. Wauw, misschien heb je dat na de 10e keer al minder. Dat je denkt van, ja, die heb ik al gezien en daar ben ik al op gewandeld. Ik herinner me nog altijd een van de eerste keren dat we naar de zee gingen. We gingen altijd naar de Haan en in de Haan heb je van die hele hoge duinen. En we parkeerden ons aan de voet van de duin en dan zag je daar zo als kind dan een berg van zand. En je klimt daarop en je komt bovenaan die top en wauw, de zee. Als je dat al 5 of 10 of 100 keer gedaan hebt, dan zeg je van, oh, daar is de zee. Ze is blijkbaar nog altijd daar. En eigenlijk is dat iets bijzonder jammer. Misschien vind je dat voor jezelf wel jammer. Dat je die continue verwondering over het machtige van Gods schepping, dat je dat kwijtgeraakt. Dat dat zo gemakkelijk verwatert en afbrokkelt. En eigenlijk zou dat, naast zoveel andere zaken, eigenlijk een beetje een beeld kunnen zijn van wat zonde in ons leven doet. Van de engelen wordt gezegd dat ze dag na dag Gods grootheid en majesteit bezingen. Wij zouden waarschijnlijk na een uur zeggen van ik heb zin om iets anders te doen. Hoe zondigheid in ons hart ons zo, ja, eigenlijk ongoddelijk maakt, ons zo wegtrekt van het wonderlijke van Gods schepping, van Gods natuur. En hier zegt David van de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Vers 3. Vers 4. Blijkbaar is het een verhaal zonder woorden. Toch wordt er niets gezegd. Geen woord gehoord. Het is een spraak zonder klanken. Dus je zou denken van, wat wordt er voortverteld? Wat voor boodschap heeft, of wat voor verhaal heeft Gods schepping ons te vertellen? Beetje bijzonder verhaal. Een verhaal zonder woorden. En in die zin contrast met wat vanaf vers 8 onderstreept wordt. Vanaf vers 8 is David bijzonder in de wolken over de wet van God, die volmaakt is. De richtlijnen van de Heer zijn betrouwbaar, de bevelen van de Heer zijn eenduidig, de voorschriften van de Heer zijn waarachtig. Maar hier is hij onder de indruk van een verhaal zonder woorden. Dus eigenlijk heb je je oren niet nodig om het te horen. Het belang van het zien. Het eerste wat een kind doet, behalve dat het bij de mama wil zijn en wil drinken en de mama wil voelen en ruiken en na een tijdje horen, maar het eerste wat een kind doet is leren kijken. Gewoon maar kijken. Onze Emma Loren, ik zeg onze Emma Loren, het is niet de onze natuurlijk, maar onze kleindochter, die zal waarschijnlijk al klank van stem beginnen herkennen. En als de mama ergens in een andere kamer iets zegt of roept, zal ze beginnen herkennen. Maar woorden verstaan, ja, ze is 11 maand vandaag, het zal nog niet echt goed lukken. Dus het eerste wat een kind doet is kijken, kijken, kijken. En dan beginnen horen en herkennen, maar nog niet echt verstaan. We leven in een bijzonder visueel tijdperk. Ik denk dat als je jezelf de uitdaging zou geven, ik ga een week lang mijn gsm of iPhone of wat dan ook, een week lang dat ding opzij. Een week lang computerscherm weg, een week lang televisiescherm weg. Dan zouden we ons denk ik plotseling heel arme, onwennige mensen gaan voelen. Een week lang de krant weg, een week lang weet ik veel wat allemaal, alles wat heel visueel ons voortdurend onze aandacht vraagt, gewoon weg. We zouden ons denk ik heel ongemakkelijk voelen. Maar wat we eigenlijk tezelfde tijd misschien moeten toegeven, is dat we heel veel kijken, heel veel beeldcultuur, heel veel visuele beelden die op ons afkomen. Maar misschien hebben we van onszelf toch het gevoel van we zijn armer geworden. We zien wel veel en toch merken we niet zoveel op. Ik ben iemand, misschien vroeger wat meer dan nu, moet me meer mijn gedachten bij het verkeer houden, maar ik heb vaak dat ik soms tegen Mieke zeg van, hey, heb je die boom gezien? Die zag er zo raar uit. Mieke, boom, welke boom? Heel veel van wat er rondom ons heen gebeurt, te zien is, valt ons soms zo weinig op. En ik denk dat ja, het verhaal van de schepping, een verhaal zonder woorden, geen woord wordt gehoord, het is een spraak zonder klank. Blijkbaar wil God ons op een of andere manier leren van mensen, leer te horen wat dit verhaal jou te vertellen heeft. Leer ogen te hebben die je misschien een beetje kwijt bent geraakt. Leer misschien oren te hebben, in zekere zin, die het verhaal horen wat er visueel te zien is. We moeten dus eigenlijk leren om opnieuw actief te leren kijken. Henk Binnendijk, die je misschien kent. Henk Binnendijk is iemand die, ik heb het denk ik al eens verteld, is iemand die heel vaak graag gaat wandelen. En een van zijn fascinaties zijn bomen. Omdat hij zegt van, ik leer zoveel door naar bomen te kijken. Hoe ze in de wind staan op een top van een heuvel, in weer en wind, hoe ze soms kromgebogen staan, hoe ze soms afgevallen zijn door een blikseminslag en neerliggen en toch weer beginnen bloeien. Zoveel van Gods schepping dat ik kan leren door gewoon te kijken en dat tot mij door te laten dringen en mij de vraag te stellen van, God, wat leert dit mij over u? Wat leert dit mij over het leven? Een verhaal zonder woorden. Dus dag en nacht vertellen iets. Het is een verhaal zonder woorden. In vers 5, het is een verhaal voor alle mensen. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. Dus blijkbaar heeft God in zijn schepping een verhaal gelegd, wat van alle tijden is en van alle plaatsen. Waar je ook gaat, kom je prachtige ja, voorbeelden tegen van de schoonheid die God heeft gemaakt. Het is van alle plaatsen, maar het is ook van alle tijden. Als je een gedicht leest van Shakespeare, die misschien een gedicht heeft geschreven naar aanleiding van een mooie maan die hij had gezien, wel diezelfde maan die hij zag, is de maan die wij zien en soms prachtig vinden. Het is van alle tijden en van alle plaatsen het verhaal dat verteld wordt. Maar welk verhaal? Ik heb vers 2 bewust overgeslaan, omdat eigenlijk dat van in het begin al vertelt waar het verhaal over gaat. De hemel verhaalt van Gods majesteit. Of in de NBG-vertaling stond er, De hemel vertelt van Gods eer. Of in het Engels wordt er dan gesproken over de glorie van God. De hemel vertelt iets over de glorie van God. En wat vertelt het? Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. Dus Gods schepping is een verhaal dat zegt: Hij is de maker. Hij is de maker en het gaat om zijn eer. Dus als je het samenvat, zou je kunnen zeggen: de schepping is er gemaakt tot eer van God. En de schepping vertelt dat verhaal. Ik weet niet of je dat een logische, makkelijk te begrijpen, makkelijk aan te nemen gedachte vindt. Dat God iets heeft gemaakt tot zijn eigen eer. Als mensen dingen doen voor hun eigen eer, dan vinden we dat vaak bijzonder onsympathieke mensen. Als mensen iets doen alleen maar om hun eigen eer naar voren te halen, om schouderklopjes te krijgen, dan gaan we dat na een tijd bijzonder onsympathieke mensen vinden. En de Bijbel leert ons dat God de dingen heeft gemaakt zodanig dat Hij zelf als maker de eer krijgt. Ik heb een paar Bijbelteksten bij elkaar gezocht die eigenlijk illustreren dat die gedachte, dat dingen er zijn omwille van de eer van God, dat dat eigenlijk niet zo'n ongewone gedachte is. Nu, ik heb een zestal Bijbelteksten, ik ga jullie niet laten tikken of schuiven of wat dan ook doen. Ik ga ze gewoon even noemen en gewoon het vers even voorlezen. Jesaja hoofdstuk 43 vers 7. Allen voor wie uw naam is uitgeroepen en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd. Wij zijn gemaakt omwille van de eer, de majesteit van God. Als je ooit de vraag krijgt van wat is de zin van het bestaan, dan heb je met Jesaja 43 vers 7 het best mogelijke antwoord. Jesaja 43 vers 20 en 21. De wilde dieren zullen mij eer bewijzen, de jakhalzen en de struisvogels, omdat ik water schep in de woestijn en rivieren in de wildernis. Het volk dat ik uitgekozen heb, laat ik drinken. Dit is het volk dat ik uitgekozen heb. Het zal mijn lof verkondigen. Romeinen 11 vers 36. Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe in eeuwigheid. Efeze hoofdstuk 1 vers 5 en 6. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Christus Jezus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade. Je zou denken van, onze redding is er opdat wij gered zouden zijn. Is dat het hoogste doel wat God had? Nee, het hoogste doel wat God had, zelfs met het werk van Jezus aan het kruis, is dat door het werk van Jezus de eer van de grootheid van Gods genade bekend zou worden. Dus zelfs het reddingswerk van Jezus heeft als doel om Gods genade eer te brengen. 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 31. En dit en volgend vers zijn eerder dan een opdracht in deze context. Dus of je nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God. Matthäus 5 vers 16. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat zij jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. En zo zou je nog heel veel Bijbelteksten kunnen zoeken en vinden die dat ene gedacht onderstrepen. Dat mensen vanuit menselijk oogpunt bijzonder onsympathieke idee en niet zo makkelijk om uit te leggen aan mensen die niet geloven, namelijk God bestaat, God doet alles met als enige doel dat Hij zelf alle eer zou ontvangen. En er zijn een paar voorbeelden in de Bijbel die illustreren hoe het God vreselijk tegen het hart ingaat en tegen zijn wil ingaat en tegen zijn gevoel ingaat als mensen dat negeren. Als mensen dat zelfs openlijk verbaal negeren. Ik heb twee voorbeelden gevonden, ik ga het verhaal niet lezen, Maar de verhalen lijken zo vreselijk sterk op elkaar. Herodes komt op een vreselijke manier ten einde. En wanneer gebeurt dat? Op het moment dat hij een toespraak geeft aan mensen. En die mensen zijn zodanig in de wolken dat ze zeggen van, dit kan niet van een mens zijn, dit moet een God zijn. En omdat Herodes op dat moment niet zegt, ja, maar ik ben God niet, hem alleen komt de eer toe, gaan op dat moment, sorry voor de details, maar gaan op dat moment wormen hem aanvreten en hij sterft. Een ander, een beetje vergelijkbaar verhaal, alleen zijn de gevolgen niet zo erg. Nebukadnezar, je kan het lezen in Daniel. Nebukadnezar krijgt een droom, Daniel legt die droom uit. Hij begrijpt min of meer, Nebukadnezar, wat die droom betekent. Maar blijkbaar een jaar later komt de droom tot vervulling. Wat was die droom? Of wat was de uitlegging van de droom? Wat was er gebeurd? Nebukadnezar loopt waarschijnlijk op het dakterras van zijn paleis, kijkt rond, bedenkt alle grootheid en majesteit die hij heeft, alle landen die hij heeft veroverd. En wat komt er in zijn hart op? Zie een keer wat ik allemaal gedaan heb. Zie een keer wat ik allemaal bereikt heb. En op dat moment komt de droom die hij gekregen had van God, een jaar ervoor komt die droom uit. Wordt hij verstoten uit zijn koningschap? Gaat hij als een rund, als het ware, gras gaan eten? Zijn haar begint wild te groeien. Hij verliest zijn verstand. Een illustratie van wat het niet erkennen van Gods eer voor gevolg kan hebben. En eigenlijk zouden we moeten, ja, bijzonder blij en dankbaar zijn dat God bijzonder karig is met dat soort dingen in de levens van mensen toe te passen. Het deed mij denken aan waar David voor bad in vers 14 van de psalm van daarnet. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen. Dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde. Een hele opdracht dus. Om ons te leren focussen dat alles wat we doen, alles wat we zeggen, alles wat we denken, maar één doel heeft, namelijk de eer van God hoog houden. En ik moet voor mezelf bekennen dat ik dat niet zo makkelijk vind. Je hebt zoveel, vreselijk veel dingen die jouw aandacht opeisen, de hele dag door, dat je denkt van, maar hoe doe je dat? God willen eren in mijn werk. Dan denk ik van, mijn werk staat zo volledig los van God. Hoe kan ik God eren in mijn werk? En daarom ben ik zo dankbaar om de eerste 7 verzen van Psalm 19. Omdat het eigenlijk een soort vakantieachtige, op het eerste zicht makkelijker manier is om te leren doen wat we misschien op sommige terreinen zo moeilijk vinden. Hoe vind je de eer van God? Hoe zoek je de eer van God? Hoe druk je de eer van God uit? Wel, sommigen van jullie hebben misschien nog vakantie te goed. Ik hoop het voor jullie. Een paar dagen of een paar weken nog. Ik hoop dat je echt nog wel tijd hebt om echt vakantie te nemen. Wel, laat die vakantie een moment zijn waarin je leert ontdekken van, ik kan Gods eer leren zien, leren proeven, leren ontdekken en leren bejubelen, gewoon door zijn schepping in te gaan. En misschien moet je ver gaan om nog eens een wauwgevoel te hebben. Misschien heb je het al, en Brigitte spreekt daar soms van, hè, als ze te voet naar hier komt, dat ze dan langs de weg iets weer gezien heeft, een klein detail. Ik denk dat God jou die gave geeft om dat soort kleine dingen soms op te merken, heel eenvoudige dingen. Maar ik denk dat God ons inderdaad wil leren om gewoon door hele mooie, kleine, eenvoudige dingen of gigantisch grote dingen uit zijn schepping te zien en dat verhaal te begrijpen. Een verhaal wat ons iets te vertellen heeft. Zonder woorden, maar het heeft ons iets te vertellen. En de Bijbel onderstreept het belang daarvan. Paulus schrijft in Romeinen hoofdstuk 1, vers 19 en 20 het volgende. Want wat een mens over God kan weten, is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Paulus heeft op een of andere manier door Gods geest geholpen, begrepen dat God zijn schepping zo heeft gemaakt dat we God zelf kunnen ontdekken daarin. dat mensen zelfs dan geen excuus hebben om te zeggen van God, nooit van gehoord. Het is blijkbaar mogelijk om God te leren ontdekken door gewoon te leren kijken. De dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord. Het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem tot aan het einde van de wereld hun taal. Maar ik geloof dat zelfs als je wel al gelooft, de schepping niet nodig hebt om God te leren kennen, dat zelfs als je gelooft, ja, het kijken, het leren zien met verwondering naar Gods schepping, dat het ons iets te vertellen heeft. Ik ga kort een vertaald citaat natuurlijk. Ik ga een kort citaat lezen van wat C.S. Lewis ooit heeft opgeschreven. Een man die vreselijk veel boeken heeft geschreven, heel veel verhalen, ook kinderverhalen heeft gemaakt geschreven. C.S. Lewis schreef het volgende. Het is gewoon een heel persoonlijk getuigenis van hem. De natuur heeft me nooit geleerd dat er een God van glorie en oneindige majesteit bestaat. Ik moest dat op andere manieren leren. Maar de natuur heeft voor mij betekenis gegeven aan het woord glorie. Ik zie nog altijd niet in hoe ik dit anders had kunnen leren. Op dezelfde manier zou ik de vrees voor God niet ten volle hebben kunnen begrijpen als ik nooit eens was geconfronteerd met een onheilspellende ravijn of met onbereikbare rotspartijen. Ik denk dat hij het goed heeft begrepen. Dat Gods natuur, Gods majesteit iets vertelt, zoals Paulus het omschrijft, over zijn onzichtbare eigenschappen. Dus eigenlijk is dit mijn verlangen voor jullie. Als jullie nog vakantie te goed hebben, of als jullie zeggen van ik ga niet weg, maar we leven hier in een prachtige omgeving waar je prachtige dingen kunt zien, dan wil ik je uitdagen, oefen je om te kijken. Misschien denk je van ja, maar ik heb toch een bril om te kijken, of ik heb ogen om te kijken, maar oefen je om te kijken. Oefen je om Gods verhaal vanuit zijn schepping weer te zien. Oefen je om te zien de hemel verteld van Gods majesteit, van Gods eer. Misschien, en ik ga het vast voor mezelf ook moeten doen, als we gaan hopelijk en met verlangen opnieuw 2 weekjes naar Oostenrijk, min of meer naar dezelfde plek als vorig jaar. En ik wil leren om elke morgen te bidden van God, laat mij met een kinderlijke verwondering opnieuw naar de pracht van uw natuur kunnen zien. Leer mij opnieuw om te zien de grootheid en majesteit van uzelf als maker van alles wat je hebt gemaakt. Bid om te zien, bid om weer te kunnen herkennen en te horen als het ware. Bid dat je zien zelfs ook verder mag gaan. Want dat is dan het einde of het laatste wat ik onder jullie aandacht wil brengen. Dat is het laatste wat David ook beschrijft in die eerste 7 versen. Hij beschrijft wat Gods schepping voor verhaal heeft en dan zegt hij, daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon. Een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, een held die vrolijk voortrent op zijn weg. Aan het einde van de hemel komt hij op, aan het andere eind voltooit hij zijn loop. Niets blijft voor zijn gloed verborgen. Blijkbaar heeft het ontdekken van de glorie van God in zijn schepping voor gevolg dat David van vreugde gaat opspringen. En hij omschrijft het door het te vergelijken met een bruidegom die vrolijk uit zijn bed springt of met een loper die vrolijk zijn weg voortloopt. En ook dat kan dan een gebed zijn van God, leer mij niet alleen zien, maar leer wat ik zie met nieuwe ogen. Laat het mij volmaken van vreugde voor u. Dat wens ik jullie toe in kleine uitstapjes, grote uitstapjes, hele grote uitstapjes, maar leer opnieuw te zien. Amen. Laat ons bidden, Heere God, uitgedaagd worden om alles wat we doen en zeggen en denken te doen tot eer van u is een gigantische uitdaging, een vreselijk moeilijke opdracht. Maar wat heerlijk dat we het op een heel eenvoudige, bijna natuurlijke manier kunnen leren door naar uw schepping te kijken en onder de indruk te zijn, niet alleen dat u het heeft gemaakt, maar dat het alles wat u heeft gemaakt één lofprijs is tot de eer en de glorie van uw naam. En daarom bid ik voor mezelf, Heere, laat ik die verwondering over wat u in uw schepping te vertellen hebt, laat ik het nooit verliezen. Geef mij daarom de juiste ogen en oren om dit verhaal te ontdekken, elke dag opnieuw verwonderd te zijn, en laat het mijn hart blijdschap geven en volmaken van verlangen om die grote, heerlijke God niet alleen te willen kennen, maar ook te willen dienen en te willen volgen.